Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Afgelopen dinsdagmiddag is door de Heere uit ons midden weggenomen broeder Cornelis de Jong, de leeftijd van 97 jaar. De rouwdienst zal morgen plaatsvinden op de Zuiderbegraafplaats aan de Slinge in Rotterdam-Zuid. Deze dienst begint om 11:30. Na de rouwdienst is er gelegenheid om de familie te condoleren. Wij willen dit sterven ook gedenken door met elkaar te zingen Psalm 39 en daarvan het derde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Hij leert mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. Het derde vers van Psalm 39. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en daarna zingen wij Psalm 134, het tweede vers. Dat is het versje dat de jongste kinderen van de zondagsschool moeten leren. En daarna vindt de schriftlezing plaats en die kunt u vinden in Matthäus 13, de versen 1 tot en met 23. We luisteren naar de wet, wij zingen het tweede van 134 en daarna Matthäus 13, de versen 1 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En te 10 dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op den oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het 100... het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende, zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende, zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u, dat velen profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Gij dan, hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat er stond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 13, de versen 10 tot en met 17, zoals u dat zojuist is voorgelezen. En dat gaat over wat we lezen in vers 10. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En wat er verder volgt. In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie de Jong. Verder ligt de kleine Lex de Bruyne nog steeds in het ziekenhuis. En broeder Gert Kraaiveld ligt ook nog in het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Om uw naam ootmoedig te erkennen dat wij nog in het liefelijke heden der genade zijn. En juist ook in het licht van onze tekst heeft dat zoveel betekenis. Want immers, wij zijn nooit vrijblijvend onder het woord. Dat zullen wij vanmorgen ook horen. En geef dat wij dat ook beseffen zullen. En daarom open ons geweten, open ons hart voor uw woord. Opdat wij dat woord ter harte mogen nemen. En dat wij innerlijk geen afscheid zullen nemen van het woord. Zoals dat ook bij de scharen het geval was die met u optrok, Heer Jezus. Dat zij op een gegeven moment u de rug hebben toegekeerd. En dat zij daarom ook onder een oordeel kwamen. Een aangrijpend oordeel. Het oordeel der verharding. En doe het ons toch beseffen dat het niet waar is, zoals soms wel eens gedacht wordt, dat wij de kerk uitgaan zoals we erin gekomen zijn. Want dan is ons oor zwaarder geworden. En dan is ons hart dikker geworden. En wij bidden u, verbreek ons hart en open ons oor. Gebruik toch de prediking ook van deze morgen, opdat wij geraakt mogen worden en belijdenis zullen doen van de schuld van het ongeloof, van de schuld van de verharding, dat we u niet de schuld geven, o Heere, maar dat wij leren buigen onder het rechtvaardig oordeel dat ook in deze tekst naar voren zal komen. Wij hebben dat verdiend. We hebben geen recht op bekering. Wij belijden het voor uw aangezicht, o Heere. Maar zou u nog redenen willen nemen uit uzelf? U bent toch een God vol van goedertierenheid. U bent toch een almachtig God die het hardste hart kan verbreken. En wij smeken u daar dan ook om, of gij dat uit genade wilt doen. Of gij ons allen uit genade wilt laten delen in dat grote voorrecht, zoals u, Heere Jezus, dat geschonken hebt aan uw discipelen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. En dat is toch wat de dichter ook zegt. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vree verbond getoond. En dat hoe langer hoe meer. En dan is het nog maar een vingerhoedje vol. Wanneer uw kinderen daar iets van mogen zien van die volheid die verborgen ligt in het evangelie. En wij bidden u of gij daarom ons uw Heilige Geest wil schenken. Ook om te preken, help ons, o Heere. Geef aandacht aan uw woord. En dan hebben de doodsklokken alweer geluid in de achterliggende week. Hebt u onze oude broeder, de jong, weggenomen. En we mogen uw naam ootmoedig erkennen wat u ook in hem aan de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen gaf. En dat hij op zo'n hoge leeftijd mocht komen. En u weet waar hij is. U weet ook hoe hij daarmee geworsteld heeft, Heere. En geef dat dat ook voor de kinderen een overgave mag geven aan u. Als zij morgen bij het open graf van hun beide ouders zullen staan. En dat zij dan ook getroost mogen worden door uw woord. Wat we ons morgen voorgenomen hebben te zaaien. Nee, niet op het kerkhof, maar op de harten van mens. En Heere, geef toch dat dat woord dan zijn kracht mag doen. En wij bidden u, geef de roepstem te heiligen ook in het midden van onze gemeente. Wij bidden u voor de zieken die aan huis gebonden zijn, die niet naar de kerk kunnen komen. Wilt u ze beter maken als ze griep hebben, maar ook de langdurig zieken, de ernstig zieken. In het bijzonder denken we dan ook aan broeder Gert Kraaienveld, die ook ernstig ziek is. Heere, wilt gij geven dat de pijnbestrijding effectief mag zijn, zodat hij ook weer thuis mag komen. Maar wilt u bovenal zijn zonden vergeven, o Heere. Gedenk dan ook allen die omheen staan. Wij bidden u voor Lex. We danken u dat het steeds beter met hem gaat. Wilt u geven dat hij spoedig thuis mag komen. Heere, gedenk de ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen, die meeluisteren, maar ook anderen die meeluisteren. Heere, wij danken u ook voor dat middel en wilt u dat middel zegenen. Geef eerbied in uw huis en hoor ons om Christus willen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 95 en daarvan de versen 2, 4, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 95, vers 2, 4, 5 en 6.
Thank you.
Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 126, het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder rampen schromen, eerlang met blijdschap wederkomen. En met gejuich ter goederuur zijn schoven dragen in de schuur. Het derde vers van Psalm 126. Gemeente, ik zat zo net te denken, en toen wij Psalm 95 met elkaar zongen, van wat is dat toch heel wat hier staat, dat de Heere dan zegt, dit volk dat steeds mij zat. Wat erg toch, dat er dat staat, hè? 40 jaar. Dan kun je wel denken, ja, dat is Israël. Tijdens de woestijnreis, een verdwaasd en dwalend hart, het schept in mijn wegen geen behagen, maar als je toch de Heere mag vrezen en je denkt dan terug aan je eertijds, dan zeg je, ja Heere, zo was ik en als u me niet vasthoudt, zo ben ik, ook na ontvangen genade. Wat is de Heere dan toch geduldig met een mens, vindt u ook niet? Dat hij ook geduldig met u is. Want de stof die deze morgen onze overdenking vraagt, jongens en meisjes, geliefde gemeente, dat vraagt om zelfonderzoek. Zeg jongens, doen jullie daar wel eens aan? Aan zelfonderzoek. Wat is dat, dominee? Nou, heel eenvoudig. Dat je eens naar binnen kijkt. Zomaar op je slaapkamer. En dat je zegt, wie ben ik nou eigenlijk voor God? Want dat is zelfonderzoek. Dat je dat doet voor het aangezicht. Voor God. U, ouderen. Doe je dat? Want juist het woord van deze morgen spoort ons daartoe aan. En welke vraag moet je dan aan jezelf stellen vanmorgen? Wat heeft het woord van de levende God tot nu toe in mijn leven uitgewerkt? Zul je die vraag eens stellen? Als je vanavond nou op je knieën gaat bij je bed en je blikt dan terug op de zondag, dat je dan zegt, wat heeft dat woord van de levende God nou uitgewerkt in mijn hart? Pijnlijk en schokkend is het woord van de Heere Jezus omtrent het oordeel van de verharding, zoals we dat lezen in onze tekst in vers 14 en 15. Maar ook genadig wanneer hij wijst op de zalige vrucht die het woord altijd weer van zich afwerpt, wat we lezen in vers 16... Als hij tegen zijn discipelen zegt, doch uw ogen zijn zalig om dat te zien. En daarom hoop ik dat het woord ons uitdrijft tot de Heere om te bidden. En laten we dan ook eerbiedig luisteren naar wat Matteüs te zeggen heeft, als we luisteren naar waarom Jezus sprak in gelijkenissen. Dat schrijven we boven de prediking. En dan een tweetal gedachten. Ten eerste het oordeel daarin en ten tweede het voordeel daarin. Nou jongens en meisjes, die twee punten kunnen jullie goed onthouden, denk ik, hè? Dus waarom sprak de Heere Jezus in gelijkenissen? Oordeel, voordeel. Oordeel, voordeel. Dus dat rijmt op elkaar. We gaan eerst luisteren naar het oordeel daarin. Opnieuw is er een vervullingscitaat aan de orde, zoals we dat de vorige keren genoemd hebben. Dus dat Matteüs teruggrijpt op een tekst uit het Oude Testament, en in dit geval is dat Jesaja 6, vers 9 en 10. Ik lees u dat voor. Daar staat in Jesaja 6, vers 9 en 10, toen zeide hij, dat is de Heere. Ga heen en zeg tot dit volk. Dus hij stuurt zijn knecht naar het volk. En wat moet hij dan zeggen? Horende hoort, maar verstaat niet. Ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet. Wat een moeilijke roeping voor Jesaja. Maak hun oren zwaar. Sluit hun ogen, opdat het niet zie met hun ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, en nog zich bekeren, en hij het genezen. Wat een moeilijke intreetekst voor Jesaja, om dat te gaan zeggen. Dat gaat gebeuren onder zijn prediking. Wat een ontzettend oordeel over een volk, over een gemeente, kan ook onze gemeente overkomen. Of denkt u soms van niet? Pas op hoor, als je dat al denkt, dan kon het wel eens zijn dat het proces al gaande is. Daar ben ik vast van overtuigd. Wat was de aanleiding dat de Heer Jezus dit citaat ook toepast in zijn tijd en op zijn prediking? De Heer Jezus gaat nu in gelijkenissen spreken. En hij spreekt dan ook tot hen, want dat zeggen de discipelen ook. In vers 10 kunnen we lezen, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En dan zie je de discipelen wijzen op die schare die net onder het gehoor geweest is van de Heere Jezus. Nou zegt de Heere Jezus, dat zal ik jullie vertellen. Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. En aan hen is het niet gegeven. Wat vindt u van dat antwoord? Stel je voor dat hier een klein groepje mensen zouden staan en de dominee zou zeggen, het is aan u gegeven en aan de rest niet. Dat zegt de Heere Jezus hier. Wat zou dat nou toch zijn? Hoe komt dat toch? Ja, zegt iemand, dominee, dat is Gods vrijmacht. Hij handelt naar zijn soeverein welbehagen. Nou, daar hebt u gelijk in. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Nou, dat God dat zelf mag willen, aan wie hij het geeft en aan wie hij het niet geeft. En dat God dat al besloten heeft, dat betekent dat. Ja, dat is voor ons niet zo makkelijk te aanvaarden, hoor. Echt niet. Dat je aan de ene kant moet zeggen, dat is zijn rechtvaardig oordeel over ons mensen, om ons te laten in het verderf. En dat is zijn verkiezende liefde om ons te trekken uit dat verderf. Dat staat in de Bijbel, hoor. Dat is niet een stuk dogmatiek. Romeinen 9 vers 18, daar staat, zo ontfermt hij zich dan dien zij wil en hij verhardt die hij wil. Maar luister wat onze kanttekeningen dan zeggen bij die tekst. Hij neemt de hardnekkigheid die ze al hadden niet van hen weg, maar handelt rechtvaardig met hen omdat er een bepaalde reden voor is. Immers gemeente, wij zijn voor de 100% verantwoordelijk. Hoe we met het woord van God omgaan. En daarom moeten we speuren naar het moment in de Bijbel wat de Heer Jezus uitkiest om in gelijkenissen te gaan preken. En dat moment, dat treffen we aan in Johannes 6, vers 66. En dan zien wij daar weer een grote schaar die naar de Heere Jezus luistert. En ze hebben een groot wonder gezien, namelijk de wonderbare spijziging. En u kent dat hoofdstuk wellicht, waar de Heere Jezus gaat spreken over het brood des levens, over zijn lichaam en over zijn bloed. En jongens en meisjes, dat dan de Heere Jezus zegt, dat als je mijn lichaam niet opeet en mijn bloed niet drinkt, dan heb je geen deel aan mij. En als de Heere Jezus die moeilijke preek heeft uitgesproken in de oren van de mensen over het lichaam dat opgegeten moet worden en het bloed dat opgedronken moet worden, dan haken ze af en dan zeggen ze: deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Dat betekent moeilijk, dat hoor je ook soms nog wel eens, hè? Het was zo moeilijk, dominee. Maar dan moet je eens afvragen waarom je dat zegt. Kan best eens ingewikkeld zijn hoor, dat geef ik direct toe. Maar dat kun je toch van de Heer Jezus op dat moment niet zeggen. En dan haken ze af en dan zegt de Heer Jezus tegen dat kleine groepje dat achterblijft: willen jullie soms ook niet weggaan? En dan begint de Heer Jezus in gelijkenissen te spreken. En dan is de gelijkenis voor iedereen die horen dat, die mooie beelden uit het dagelijkse leven, die op zichzelf genomen helemaal niet zo ingewikkeld zijn. Denk maar aan de gelijkenis van de zaaier die we samen gelezen hebben. En dan gaan ze naar huis toe. En dan zeggen ze misschien wel tegen elkaar: hebben jullie het gesnapt waar het over ging? Ja, wij hadden het toch over een akker en een zaaier, dat zien we toch elke dag om ons heen. En we weten dat toch ook wel, dat het zaad niet overal dezelfde vrucht voortbrengt. Dus ja, nou ja. Maar de discipelen die vragen naar de betekenis. De diepere betekenis daarachter. Het is echt niet zo, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, gemeente, dat de Heer Jezus de scharen met een kluitje in het riet stuurt. Dat de Heer Jezus zegt: nou ja, ze zijn toch dom. En laat ze maar naar huis gaan hoor. Nee. De Heer Jezus die spreekt die gelijkenissen uit om de hoorders te prikkelen. Dat zij daarnaar vragen gaan. Dat zij zeggen: Heere Jezus, wat betekenen dan die woorden die u net hebt uitgesproken? Want Heere Jezus zegt dat heel duidelijk in vers 9. Daar staat: wie oren heeft om te horen, die horen. En met die uitspraak, daar zeggen onze kanttekeningen van, dat is die van God, de Heilige Geest, het verstand heeft ontvangen, die lette hierop met aandacht. Dat prikkelt. Iemand die door de Heilige Geest bearbeid zal worden, die zal daar niet tevreden mee zijn met zo'n mooi dagelijks beeld. Die zal zeggen: wat bedoelt u daar dan mee? Maar iemand die er geen interesse bij heeft, gemeente, die keert zich daarvan af, die gaat naar huis toe. En weet u, jongens en meisjes, wat dat is? De Bijbel zegt dat is hardnekkigheid. Dan heb je een harde, stijve nek die niet buigen wil. En dat komt door de boosheid van het ongeloof. En daar gaat een rechtvaardig oordeel van God over. Want de Heer Jezus zegt heel duidelijk in onze tekst wat eraan mankeert. We kunnen dat lezen in het woord dat we samen gelezen hebben. Daar staat immers: dat zij horen, maar niet verstaan. En dat zij zien en niet opmerken. En dan kunnen we denken aan die eerste drie beelden uit de gelijkenis van de zaaier. Dat eerste beeld van dat platgetreden pad, waar dat zaad op valt. En dan moet je aan zelfonderzoek gaan doen, hè? Misschien is dat jouw hart wel. Het gaat er niet allemaal over jouw hart heen, waardoor je hart misschien een platgetreden pad geworden is. Muziek, sport, verkeerde films die je bekijkt, dwaze praat, platgetreden, afgestompt betekent dat. En als daar dan wat zaadjes op vallen, nou dan kun je wel nagaan dat dat heel makkelijk weg te pikken is. Dan ben ik zo weer kwijt wat de dominee zei. Of langs de weg op steenachtige plaatsen, dat heel snel opkomt. Maar een boer die er verstand van heeft, die zegt, ach, dat gaat veel te snel. Tijdgeloof, dat kan, hè, dat je tijdelijk onder de indruk bent en dat het je wat gedaan heeft en dat het je wat tranen teweeg gebracht heeft. En dat je heel gauw dat aangenomen hebt, dat dat ook misschien wel voor jou is en dat je daarmee aan de haal bent gegaan. Maar na verloop van tijd, als er een beetje tegenstand komt, dan bezwijkt het. En wat denk je van dan tussen de doornen, wat zeker vandaag aan de dag een enorme verzoeking is. Tussen de doornen, we hebben het ontzaggelijk druk, gemeente. Nee, nou van de week dat we zo'n prachtige avond hadden met dominee Egas over gewetensopvoeding. Ja, er waren er toch ongeveer een 120 dominee. Jazeker, maar waar waren nou de jonge gezinnen? Met kleine opgroeiende kinderen. Je kunt toch een avondje een oppas regelen voor een keer. Je kunt het nog terugluisteren. Dat moet je echt doen. Dan moet je daar samen nou eens voor gaan zitten. Want daar kun je echt wat van leren. Ja, maar we hebben het zo druk, dominee. Ik ben s'avonds zo moe. Dat begrijp ik best wel. Wij hebben ook kleine kinderen gehad. Maar dat zijn die doornen. Daar moet je voor oppassen. Daar wordt dat woord door verstikt. Er staat een heel ernstig woord in onze tekst, gemeente. Er staat namelijk dat door de prediking het hart dik gemaakt wordt. En de oren zwaar. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat het niet vrijblijvend is. Dat betekent dat het dik maken, dat is iemand die te veel eet, hè? En daardoor dik en vatzig wordt. En lui wordt misschien wel. En zo is het geestelijk ook. En dan moet je niet denken van het opeten van het woord van God, maar allerlei andere dingen. Dat het woord van God er niet meer doorheen dringt. Dik maken ook vanwege het vele wat je gehoord hebt. Ik sta hier meer dan 16 jaar, dus u hebt al onder onze bediening meer dan 1600 preken gehoord. En misschien ben je er wel dik van geworden. En is je oor er zwaar door geworden, zodat het zo blokkeert wat je hoort. En dat je misschien al denkt, oh, ik weet al wat hij gaat zeggen. Snap u, gemeente? Wat een ernstig woord het is. Matthew Henry, die legde heel sterk de nadruk niet op de soevereiniteit van God, wat ook zeker waar is, maar daarachter gaat de schuld van het ongeloof, hoe we met het woord zijn omgegaan. Hij zegt dan ook, wanneer er een blindheid en een dikheid over het volk komt, dan is dat het rechtvaardige oordeel, een straf van God. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, dat is de meest treurigste toestand van een mens buiten de hel. Daar moet je eens over nadenken, over zo'n woord. Wat, dominee? Een afgestompt mens onder de genademiddelen. Hij zegt, dat is de grootste zonde en tevens het zwaarste oordeel. Een afgestompt mens onder de prediking van het woord van God. Met een heel ernstig gevolg. Want er staat namelijk in onze tekst, opdat zij zich niet bekeren en ik hen genezen. Daar moet je eens over nadenken, gemeente. Wat dat betekent. Dat uiteindelijk het gevolg daarvan is. Dat ze zich niet bekeren. Dat ze zich niet afkeren van hun zondige wegen. Dat zij zich niet keren tot mij met hun wonden. Die zij hebben vanwege hun zonden. Opdat ik hen genezen, dat niet gebeurt. O gemeente, wat een ernstig woord is dat toch. Ik zag er tegenop om erover te preken, dat mag u gerust van mij weten. Maar dat moet ons aangrijpen, dat wij allemaal eens nagaan in hoeverre ik mij al in dat proces bevind. Van die blindheid, van die doofheid. Laat maar preken. Nee, we moeten niet geërgerd worden aan Gods vrijmacht. Gods vrijmacht is niet een of andere negatieve eigenschap van God, gemeente. Gods vrijmacht is aanbiddelijk en heerlijk. De kerk zingt het. Gij toch, gij zijt een roem. De kerk zingt het om het eeuwige welbehagen. Gods vrijmacht is een eigenschap van God. Daarin is God uniek. In het bijzonder ook zijn rechtvaardigheid. Want als iemand nu vanmorgen pijn heeft en zegt, ja heren, misschien ben ik het wel. Ik had een vrouw in Werkendam, die zei zo vaak wenende tegen mij, dominee, ik heb toch zo'n hard hart. Ik ben toch zo hard, ik ben toch zo hard. En ze zei het wenend. Is er hier ook een die zegt, ik ben ook zo hard, dominee. Er is niet doorheen te komen, mijn hart is zo dik. Mijn oren zijn zo zwaar. En let er ook op wat dat proces teweeg brengt, want ik heb hier staan, u wordt steeds harder. Steeds erger. Steeds onverschilliger. Steeds zorgelozer. Steeds slordiger. Steeds gemakkelijker. Terwijl de prediking niet minder ernstig is. Je kunt de schuld niet aan de prediking geven. De schare kon de schuld niet aan de Heer Jezus geven. En zeggen, ja, hij preekt zo ingewikkeld. Die gelijkenissen, snap jij er wat van? Ze hadden ook de gelegenheid om te vragen, wilt u ze aan ons uitleggen? Maar dat deden ze niet. Zul je dat onthouden, ook jullie jonge mensen? Dat je zegt, is dat waar, dominee, dat dan een mens eigenlijk alleen maar onverschilliger en harder en slordiger en gemakkelijker gaat worden? Vraag het maar eens aan de ouderen. Misschien durft u het niet te zeggen, opa, u die nog onbekeerd bent, dat je tegen je kleinkind zegt, ja, dat merkt opa, dat hij harder wordt, dat hij zich erbij neerlegt, dat hij zich niet bekeert, opdat God hem genezen. Ik zeg het met opzet zo, omdat het ook zo in onze tekst staat. Dat brengt de verantwoordelijkheid dichterbij, gemeent. En als u daar nou zo'n last van hebt, erken het dan eens voor Gods aangezicht als een grote zonde voor God om zo onder het woord te verkeren. En smeek dan of de Heere dat harde hart komt te verbreken en dat je mag delen in het genadige voordeel dat in de prediking der gelijkenissen verborgen ligt. Onze tweede gedachte. Het voordeel daarin. Ja, een genadig voordeel, zo wil ik het noemen, gemeente, omdat dat echt genade is. Wanneer een mens door het geloof die verborgenheid van het koninkrijk der hemelen mag ontdekken. Zoals Psalm 78 ons dat voorhoudt, verborgen heen met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden. Psalm 78 vers 2. Dat is de taak van de ouders en de grootouders om dat de kinderen te melden. Om te laten zien de grote wonderen die God gedaan heeft in de heilsgeschiedenis van het volk Israël. En wat we zingen met Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heil wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. Dat is dat heilgeheim dat de Heere opent aan zijn volk. En dan gaat het om de openbaring van Gods verkiezend welbehagen, zegt onze Dordtse leerregels. Dat is misschien ook een moeilijke zin voor jullie jongens en meisjes. Maar dat betekent dat God, die heeft al van eeuwigheid besloten wie er zalig zullen worden. Dus het loopt God gelukkig niet uit de hand. Dat weet God al. En dat komt in je leven openbaar. In de tijd komt dat openbaar, als dat door genade je geschonken wordt. En dominee, in welke weg komt dat dan openbaar? Want wij weten dat natuurlijk niet, wat God al besloten heeft. Nou, ik hou me een beetje aan de tekst. Dat komt openbaar in de weg van vragen. Daar mag je om vragen. Waar mag je dan om vragen? Nou, dat dat woord van God dat je zondags hoort tot je eeuwige voordeel is. Want dat is eigenlijk al een vorm van verkiezing. Dat je opgroeit in een christelijk gezin. Dat je onder het woord komt, onder de zuivere bediening van het evangelie. Kijk, dan ben je eigenlijk net als die schare die vlak bij de Heere Jezus staat en luistert naar de preken van de Heere Jezus en naar de gelijkenissen van de Heere Jezus. En dan gaan ze naar huis toe en ze gaan over tot de orde van de dag. En ze zeggen misschien wel, wat een moeilijke preek was dat toch, wat een zware preek was dat toch. En verder doen ze er niks mee. Of ze hebben misschien wel bij de dominee net een misser ontdekt. En dat dat uitvergroot wordt. Nou, dat geeft helemaal niet hoor. Dat kan gerust. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat je de kern van de zaak eigenlijk voorbij gaat. Waar het nou eigenlijk om ging. Maar als je nou op een andere wijze ermee om wilt gaan, dan raad ik je aan om net eens de discipelen te doen. Want wat doen die discipelen? In vers 10. Die gaan een vraag stellen. Die zeggen heel eenvoudig: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Daar bedoelen ze natuurlijk indirect zichzelf ook mee. Omdat ze zelf ook niet direct de inhoud van die gelijkenis begrijpen. En daarom beseffen ze maar al te goed dat het volk dat nu wegloopt, die gelijkenis ook niet begrijpt. De Heer Jezus, de discipelen die zeggen dus tegen de Heer Jezus, waarom spreekt u tot hen tot gelijkenissen? Want kijk, dan gaan ze. Ze begrijpen de inhoud niet, ze weten niet precies waar het over ging, Heere. En waarom doet u dat dan? Nou, zegt de Heer Jezus, dat doe ik voor jullie. Omdat het u gegeven is. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. En aan hen is het niet gegeven. Kijk, en dat horen ze door te vragen. Zul je daar ook om vragen? Zul je straks niet uit de kerk in onverschilligheid naar huis gaan en zeggen, ziezo, de kerkdienst zat er weer op, maar dat je je knieën buigt en dat je zegt, Heere, waarom mocht ik vanmorgen nou weer onder het woord komen? En Heere, zou u mij ook die verborgenheid van het koninkrijk der hemelen bekend willen maken? Want je moet je niet stoten aan dat woord verborgenheid. Want het is een verborgenheid voor een natuurlijk mens. Maar dat moet juist prikkelen, dat je zegt, als het nou een verborgenheid is, als het nou een geheim is, dan zou ik het ook wel willen weten, of niet, jongens en meisjes, als ik tegen jullie zou zeggen, psst, hé, luister eens, ik heb een geheimtje. En straks dan wacht ik bij de uitgang van de kerk en dan zal ik het jullie vertellen. Of beneden bij de zondagschool, goed? Bij de balie. Dan weet ik zeker dat er kinderen om me heen staan en die willen dat geheim weten. Misschien is het wel iets wat heel mooi is. Waar ik wat aan heb. Nou, aan dit geheim, daar heb je wat aan. Weet je dat? Dat is de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. En daarom moet je je niet stoten aan dat woord verborgenheid. Want daarmee wil de Heer Jezus niet zeggen dat die gelijkenissen een beetje duister zijn. Dat de wet die gepreekt wordt heel duister is, want daar is echt niks mis mee. De 10 geboden die hier net gelezen zijn, die zijn toch zo glashelder. Toch? Dat snapt toch iedereen? En het evangelie, dat een mens door Christus zalig moet worden, dat is toch glashelder? Nee, die duisternis die zit niet in het woord, hoor. Er zijn wel sommige delen die moeilijk zijn. Maar als het gaat om de kern van wet en evangelie, dan is dat duidelijk, hoor, gemeente. Maar het komt door mijn boos en verduisterd verstand. En dat is een vijandig verstand. Dat verwerpt het woord van God. En daarom is dat woordje gegeven in onze tekst zo belangrijk. Als hier een jongen, een meisje zit met een hart en een boos hart, laat hij dan moed scheppen uit dat woord gegeven. Je hoeft het niet te verdienen. Je kunt het niet verdienen. Het wordt je gegeven. Bedel erom, smeek erom. Of je ook ingeleid mag worden in de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want er is een volk op aarde, gemeente, dat door de Heilige Geest dat mag beleven. Wat wij lezen bijvoorbeeld in de gelijkenis van vers 44. En wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg die, en van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en hij koopt diezelfde akker. Hij stuit op het heil in het woord. De Heere opent zijn ogen voor dat heil. En hij komt in zijn gemis. Hij ziet door genade. Dat heb ik niet. Dat bezit ik niet. En als ik dat bezit, dan ben ik rijk. Ik ga alles verkopen. Dat is bekering. Zul je het onthouden? Om die schat te verkrijgen. Niet om het te verdienen. Echt niet. Maar om alles kwijt te raken. Wat die schat niet is. Wat Christus niet is. Nog een gelijkenis. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt. De welke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Prachtige gelijkenis, maar het moet ontvouwd worden. Wat betekent dat? En misschien zegt u, ja dominee, voor ons is die gelijkenis zo bekend, ik weet die betekenis wel, maar dat betekent dat je het nog niet hebt. Je kunt het zelfs met je verstand wel gaan uitleggen, zodat je precies de betekenis hebt. Een goede zondagsschoolmeester zal daar een prachtige vertelling over kunnen maken, maar je moet dan eerlijk zijn en zeggen, maar ken ik de praktijk daarvan? Dat ik al die pareltjes, waarmee ik mij zo rijk waande, kwijt moet raken. Om echt als een arm en een verloren zondaar alleen die ene parel te mogen ontvangen. En als we dan vers 12 lezen, dan gaat de Heere Jezus daar verder op in. Dan is dat ook echt een aangrijpende tekst, gemeente. Want er staat, want wie heeft, dien zal gegeven worden. En hij zal overvloediger hebben. Maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Dan zie je dat hier de Heere Jezus scheiding maakt tussen het tijdgeloof en het ware geloof. Hij zegt, degene die heeft, dus die enigszins iets mag leren kennen van die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, die heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloediger ontvangen. Hij zal hoe langer hoe meer mogen zien van die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Wat zijn die verborgenheden dan? Nu Matthew Henry, die zegt die verborgenheden, dat zijn onder andere de heerlijkheid van Christus. En dan gaat hij dat ontvouwen. Dat is de menswording van Christus. De verborgenheid van het kerstevangelie. Zijn genoegdoening. De verborgenheid van zijn lijden en sterven. Zijn voorspraak. De verborgenheid van zijn hemelvaart. Onze rechtvaardigmaking, onze heiligmaking, het gehele werk der verlossing. Zij zullen hoe langer hoe meer daarin geleid worden in die verborgenheden. Maar wie meent dat hij wat heeft, die zal ook nog dat in moeten leveren. Als het tijdgeloof, wat is dat erg gemeend. Dat je straks bij de hemelpoort aankomt en dat, dan gezegd worden, ik heb u nooit gekend. U bent nooit aan mijn voeten terechtgekomen als de hoogste profeet en leraar der kerk. Die leraar der gerechtigheid waarvan onze catechismus zo prachtig zegt. Om die verborgen raad aangaande onze verlossing bekend te maken. Daar heb je weer dat woordje verborgen. Maar er is een volk op aarde, gemeente, die doen net als de discipelen. Die komen met hun vragen naar hem toe. En die zeggen, Heere, wilt u ons dan onderwijzen in dat heilgeheim? En begrijpt u dat de Heere Jezus dan in vers 16, ik hou me aan de tekst, in vers 16 zegt, doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Zij mogen dat zien, zij mogen dat horen, die heerlijkheid van de enige geboren Zoon van God, die gekomen is om hen te verlossen van al hun zonden. Wat mogen ze zien? Wat mogen ze nou zien in Christus gemeente? Wat weerspiegelt de Heere Jezus eigenlijk? Nou, zeg het eens. Het heerlijke beeld van God. En dat schittert in hem. En dat weten wij wel wat het is. Als een zon weer kaatst in een spiegel, dan kun je niet in die spiegel kijken. Dat kun je soms onder het autorijden hebben, nietwaar? En dan probeer je dat te vermijden bij een laaghangende zon. En kijk, en zo is het met Christus ook. Christus die weerspiegelt de heerlijkheid van het beeld Gods. En dat kunnen wij van nature niet zien, gemeente. Maar zalig is hij die dat gaat zien. Die door genade gaat zien. Dat is nou Gods bedoeling geweest. Met de mens. Dat heerlijke beeld van God zou weerspiegelen op de aarde. En dat heeft de Heere Jezus nou weerspiegeld. Dat is een verborgenheid voor ons mens. Dan moeten we ingeleid worden. Daarom zal de Heer ook in dat onderwijs altijd terugbrengen naar het paradijs. Niet naar de val, maar voor de val. Dat ik goed en uit zijn hand naar zijn evenbeeld geschapen ben. En dat ik dat nou kwijt ben. Juist in die schittering van dat beeld Gods laat de Heer ook zien wie ik ben. Want dat beeld Gods wordt ook verklaard in de wet. Daar wordt de wil van God op een volmaakte wijze naar voren gebracht. En dat is in de Heer Jezus vlees en bloed geworden, gemeente. Opdat ik door die wet ontdekt word. Dat ik Gods beeld kwijt ben. Maar dat ik ook ga zien dat ik dat beeld weer terug kan krijgen alleen door de geloofsvereniging met Christus. Als die grote verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen aan mijn oog, aan mijn zielsoog ontdekt wordt. En dat ik die met mijn oren ga horen en ga verstaan. Want dat is de eenvoudige weg die de Heilige Geest gebruikt. Hij baant een weg door middel van de oog- en de oorpoort. Door middel van het woord van God baant hij een weg naar het hart, om dat harde hart te verbreken en daar een verslagen en verbroken hart vanwege de liefde Gods, die opzoekende liefde Gods, er een verbroken en verslagen hart van te maken, zodat ik mijn zonden ga erkennen, ga beleven, dat ik daar smart over ga hebben, dat ik inderdaad de Heere getart heb al die jaren en 40 jaren lang de Heere gehoond heb. Hoe oud u dan ook bent, dan vult u het maar in naar de jaren die u hebt gekregen van de Heere, dat je dat gaat inzien wat we samen gezongen hebben. En dat de kracht gaat doen. Verhard u niet.
maar laat u leiden door het woord van God en door Gods geest. En dat je blinde zielsogen geopend worden voor de toestand waarin je verkeert. En dat je zegt, o God, kan ik dan nog bekeerd worden? Want als er één is aan wie dat rechtvaardige oordeel voltrokken moet worden, dan ben ik het wel. Dan ga je heel anders denken over Gods vrijmacht. Dan wordt Gods vrijmacht niet een muur waar je tegenaan loopt. En dat je zegt, o, daar moet maar niet over gepreekt worden hoor. Want dan krijg ik het toch zo benauwd, dan word ik toch zo bang. Want dat plaagt de duivel mij zo mee met verwerping, ja. Maar dan zeg je, ja Heer, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. U bent vrij, Heer. Zoals die Melaatse dat zei, indien gij wilt. Alleen indien gij het wilt, Heer. En zo gij het niet wilt, dan bent u rechtvaardig. Maar als de liefde God je trekt, gemeente, dan ga je God vrij laten, maar niet loslaten. Dan blijf je toch aan die troon der genade hangen, om te zeggen, gij kunt mij reinigen, Heere. Gij kunt mijn blinde ogen openen. Gij kunt mijn verzwaarde oren openen. Gij kunt dat dikke hart, kunt u doorbreken. Gij kunt dwars door al die schalen heen breken, Heere. En dat hart van mij verbreken, opdat ik ook die verborgenheid mag leren kennen. Dat de heilgeheim mag ontdekken. En wat is dat toch een rijk voorrecht, wanneer u daarin delen mag. Dan is het toch waar wat de Heer Jezus hier ook zegt tegen zijn discipelen. Want voorwaar, ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet. En hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort. En hebben ze niet gehoord. Dan gaat de Heer Jezus het verschil aangeven tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En dan heeft hij het hier over de profeten en de rechtvaardigen uit het Oude Testament. Dat waren de kinderen van God uit het Oude Testament. En die kinderen van God uit het Oude Testament, die hebben ook wel wat mogen zien van die verborgenheid hoor. Die hebben dat mogen zien in de offers bijvoorbeeld. Als een lammetje geslacht werd. En behaagde de Heilige Geest haar licht over te geven en te laten zien dat dat al heen wijst naar het lam dat komen zou. Maar ze zagen het in de schaduw. En in de typen, bijvoorbeeld Melchizedek, die koningpriester die naar Abraham toe kwam, een man met twee ambten, met een prachtige naam, koning der gerechtigheid. En wanneer de Heilige Geest daar dan licht over geeft, dan wijst de Heere naar de meerdere Melchizedek, die grote koning der gerechtigheid, dat hebben ze van verre mogen zien en mogen omhelzen, maar wel in de schaduw. En daarom zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, zij hebben begeerd wat jullie nu zien. Jullie zien er meer van. Jullie zien de schaduw niet, maar jullie zien de werkelijkheid. Ze staan er zo dichtbij. En wij weten uit de praktijk van de discipelenkring dat ze er ook nog maar zo weinig van verstonden. Vandaar ook dat zij dan ook gaan vragen, gelukkig, gelukkig, is die mens die zegt, ik weet het wel allemaal, dominee. Maar gelukkig is die mens die zegt, zoals de discipelen dat ook vragen, wilt u het ons dan uitleggen? Want dat is indirect de begeerte van hun hart in vers 10. En dan gaat de Heer Jezus die gelijkenis uitleggen. En ik heb de drie verschillende punten al aangewezen waar het woord op afketste, waar het woord maar tijdelijk indrukken maakte en waar het woord verstikte. Maar dan wijst de Heer Jezus ook op die aarde, die wel toebereide akker, waar het woord van God ingang mag vinden, waar de Heilige Geest dat harde hart heeft verbroken en verslagen, en waar het woord van het evangelie ingang krijgt. En dan komt het openbaar in de vrucht. En daar ziet dan ook zo'n ziel naar uit. Naar de vrucht van het woord van God. Daar smeekt hij om. Daar bidt hij om. Heere, dat het vrucht mag gaan dragen in mijn leven. Zalig zijt gij die dat mag zien. Die dat mag horen. Gemeente, we komen even terug op de inleiding van de prediking. Wat zei ik ook alweer? Weet je dat nog, jonge mensen, met welke vraag je naar huis toe moest gaan? Ja, dat weet ik nog. Dat ik mijzelf moet onderzoeken. Voor het aangezicht van God. En wat moet je dan vragen? Weet je dat ook nog? Dan moet je je afvragen wat het woord van God tot nu toe in mijn leven heeft uitgewerkt. Ben ik er nou alleen maar harder onder geworden? Of is er in mijn ziel een vraag geboren, een zielenvraag? Heere, wilt u me uitleggen? Ik heb een uitlegger nodig. 1 uit 1000. Wilt u mij onderwijzen, Heere, in dat heilgeheim, dat ik ook mag delen in het wonderlijke heilsgenoegen van Gods volk. En dat u die de Heere vreest, ook hoe langer hoe meer aan de voeten mag komen van die gezegende leraar der gerechtigheid, om ingeleid te worden in het heilgeheim van zijn priesterlijke bediening en van zijn koninklijk ambt. Amen. eindigen met gebed. O Heere, geef ons toch niet over aan de natuurlijke blindheid van ons boze hart. Maar open toch onze zielsogen. Opdat wij niet zouden vergaan. En dat we waarachtig tot bekering zouden komen en dat u ons genezen. Ontfermt u zich toch over onze gemeente naar de grootheid van uw barmhartigheden. En naar de trouw van uw verbond. Om Jezus wil. Amen. En dan zingen we nog een versje van de zondagsschool. Dat past heel goed ook bij de preek. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Het vijfde van 32. Graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.